En dat is dus niet 24 euro wat we verdienen met de oplaadbeurt, maar dan verdienen we 100 euro met een oplaadbeurt.
Ja.
Dit is de elektrischevrachtwagen.nl podcast. Mijn naam is Johnny Nijnhuis en ik help transportbedrijven om de overstap te maken naar elektrische vrachtwagens. Er is nog veel onbekend over elektrische vrachtwagens en door middel van deze podcast probeer ik daar wat verandering te brengen. Veel plezier!
Goedemorgen, ik zit hier met Robert Gunsing. Ja, jij gaat jezelf zo meteen even voorstellen. Robert, ja, kun je jezelf even voorstellen wie je bent en wat je doet?
Ja, mijn naam is Robert Gunsing, 26 jaar, kom in Nijmegen. En ik ben 4 jaar geleden begonnen met mijn eigen bedrijf, Mobilize. En Mobilize is inmiddels energiepartner voor logistieke dienstverleners. Want ik geloof heilig in de transitie van dieselvoertuigen naar batterij-elektrische voertuigen.
Kunnen we elkaar de hand schudden.
Daarom, gelukkig. En daar kom ik wel elkaar vaker tegen. En ik... Het grootste kostenvoordeel van de elektrische wagenpark gaat gehaald worden door het opladen op eigen locatie. En daar helpen we transportbedrijven bij. Van net als zijn tot stekker. En daar schudden we elkaar ook vaak de hand van de stekker richting de auto. Daar komen we elkaar vaak tegen. En dan doen we een stukje prikkenbegeleiding, advies. En partijen die al wat verder zijn, die helpen onder met hernieuwbare brandstofeenheden.
Ja, want dat is waar ik het vandaag graag met jou over wil hebben. Ik werd online en ook offline een paar keer geprikkeld door wat mensen om een podcast op te gaan nemen over HBE's. Dat is de afgelopen anderhalf jaar heb ik gemerkt, is daar veel reuring in de markt van elektrische vrachtwagens ontstaan over HBE's. Ik noem het wel eens gekscherend gratis geld. En dan begint iedereen op te letten. Want in mijn ogen is het ook een klein beetje gratis geld. Maar er zijn maar weinig mensen die daar echt goed wat van af weten. En ik schaal eigenlijk jou wel in Nederland als een van de experts op dit gebied. Dus ik wil jou gewoon eens wat vragen gaan stellen over HBE's. En ik ben echt heel erg benieuwd naar wat jouw antwoorden zijn.
Dat is helemaal goed.
Laten we daar direct maar eens even mee beginnen. Kun je eens gewoon eens even in jouw eigen woorden kort uitleggen voor wie eigenlijk nog nooit zo van HBE's heeft gehoord, wat HBE's nou precies zijn en wat je ermee kunt?
Ja. De overheid heeft al een jaar of 7 een systeem in Nederland opgericht. Dat heet het hernieuwbare brandstofeenheden-systeem. En dat hebben ze gedaan op basis van Europese wet en regelgeving. Europa heeft gezegd, elk land moet ervoor zorgen dat er meer duurzame energie in het Nederlandse in lokale wegvervoer gebruikt moet gaan worden. En elk land is daarmee aan de slag gegaan. En de Nederlandse emissieautoriteit heeft daarbij het systeem hernieuwbare brandstofeenheden bedacht en uitgevoerd. Daarbij hebben ze gezegd, partijen die duurzame energie leveren aan het Nederlandse wegvervoer, die gaan we belonen. We gaan ze niet belonen met geld, we gaan ze geen subsidie geven, maar we belonen ze met HBE's. Bijvoorbeeld naar partijen die groene diesels maken. Biodiesels, groen CNG, bio-LNG, blauwe diesel, maar ook partijen die elektriciteit leveren aan elektrische voertuigen. Omdat ze dat doen, leveren ze een stukje duurzame energie dat daarin zit. Op basis daarvan krijgen ze HBE's van ons. Mogen ze hebben, kunnen ze verder niet zo heel veel mee. Tegelijkertijd hebben we gezegd tegen partijen die fossiele brandstoffen verkopen, ja jongens, jullie product heeft een CO2-uitstoot. Jullie moeten jezelf gaan compenseren. En dat doen ze al door een beetje meer biodiesel bijvoorbeeld in benzine bij te mengen. Maar ze moeten zich veel meer compenseren nadat ze dat fysiek kunnen doen met een product. En daarbij moeten ze HBE's gaan hebben elk jaar. Nou, dus stapt een fossiele partij naar een partij die groene HBE's heeft met de vraag, mag ik je HBE's hebben? En dan zegt die partij, de eigenaar van de groene HBE's, ja dat is leuk, maar dan moet je iets voor betalen. En zo gaat het geld van de fossiele industrie naar de groene industrie in Nederland. En dat is een systeem van bijna 1 miljard euro op jaarbasis.
Ja, en als ik het goed begrepen heb, dan die fossiele industrie, met een technische term noemen we dat een jaarverplichting. Ja. Dus een verplichting van de hoeveelheid energie, want daar gaat het om. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of het nou brandstoffen zijn of dat het elektriciteit is. Maar de hoeveelheid energie die ze leveren, daarvan moeten ze een bepaald percentage moet hernieuwbaar zijn.
Ja. Ja.
Zo leg ik het toch een beetje goed uit, of niet?
Helemaal, ja.
Ja, oké. Okay. Dit geldt dus ook voor brandstoffen, ook voor gassen. Daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben, want dit is de elektrischevrachtwagen.nl podcast. Dus het gaat over elektrische vrachtwagens. Oké, dus als ik het eventjes goed samenvat. Als ik mijn elektrische vrachtwagen oplaad, dan krijg ik HBE's door de brievenbus gedrukt van Enea en die kan ik gaan verkopen aan de grote fossiele partijen.
Ja, dus daar komt het wel op neer. Maar ik noemde net al dat het systeem al iets langer bestaat, sinds 2015. Maar pas sinds 1 januari 2022 is het echt realiseerbaar geworden, ook voor de logistieke sector.
Oké, okay, wat veranderde er op 1 januari 2022?
Nou, tot 1 januari, voor afgelopen jaar, was het alleen mogelijk om een HBE te verkrijgen op het moment dat ze een elektrisch voertuig opladen, Op het moment dat jij een netaansluiting had, zo'n netaansluiting die vaak in een bedrijfshal ergens te vinden is. En die netaansluiting moest exclusief bestemd zijn voor het opladen van een elektrisch voertuig. Maar de meeste bedrijven hebben gewoon naast de netaansluiting hebben ze gewoon een kantoor wat ermee gevoed moet worden, een warehouse. Ja, en dan staat ook wel die elektrische vrachtwagen op. Heel lang was dat niet mogelijk. Maar per 1 januari 2022 heeft de Nederlandse Emissieautoriteit gezegd, als je ook om die situatie een elektrische vrachtwagen oplaat, dus in jouw logistieke centrum, bij jouw kantoor, of het deel van de energie die je stopt in je elektrische vrachtwagen, en als je dat goed bemetert, mag je ook daarover HBS gaan verkrijgen.
Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zeg maar voor 1 januari 2022 konden alleen de fastnets van deze wereld met een dedicated aansluiting voor alleen het opladen van elektrische auto's.
Tesla, fastnet, maar ook elke openbare laadpaal. Want daar zit gewoon een netaansluiting onder in die kast.
Ja.
En alle energie die er doorheen vloeide, ging dus naar een elektrisch voertuig.
Oké, en dat kon dus niet op het moment dat er ook nog energie werd gebruikt voor andere dingen. En wat de NEA veranderde is bij 1 januari, als je dat goed bemetert, dan mag je op 1 netaansluiting beide zaken doen. En dan kunnen we toch de energie bemeteren die naar die voertuig toe gaat. Dat is eigenlijk wat er veranderd is. Oké, dus de HBS dat is eigenlijk nog maar heel erg vers. Dat is iets wat voor de logistieke sector nog niet zo lang bestaat.
Super vers. Dit jaar is het voor het eerst dat echt bedrijven daar gebruik van hebben kunnen maken. En het is maar een handjevol transportbedrijven dat nog tot nu toe heeft nog gedaan. Dus dat is echt nog echt pionieren.
En wat is de reden dat het maar een handjevol bedrijven dat heeft gedaan dan? Want het klinkt heel erg aantrekkelijk.
Je moet wel een aantal, je moet wel wat, in ieder geval de elektrische voertuig moet je op je eigen locatie opgeladen worden. Daar moet je ook echt wel een laadpaal voor hebben. Veel elektrische vrachtwagens worden afgelopen jaar ook nog opgeladen met bijvoorbeeld een krachtstroomstekker. Die rode stekker die je vaak nog ziet in een logistiek centrum. Nou, die zijn dus niet geschikt voor het verkrijgen van hernieuwbare brandstofeenheden. En sinds 1 januari zijn er nog maar een enkele transportbedrijven die ook een laadplein hebben. Waar ook met goede bemeterde snellaadstations of AC-laadpalen elektrische vrachtwagens werden opgeladen. En daarnaast zit er nog een alletje onder het gas. Je moet namelijk een audit doen elk jaar. En die audit die kost wat geld. Je hebt daar ongeveer 1 elektrische vrachtwagen nodig die een heel jaar lang oplaadt op je eigen locatie. Die opbrengsten van HBS die wegen op tegen de kosten van de audit.
Ja, precies. Dus als ik het goed samenvat, dan in het verleden waren de A eigenlijk niet de juiste laadpleinen die niet groot genoeg waren. En B, dat is een beetje dezelfde reden. We hadden gewoon niet genoeg elektrische vrachtwagens per aansluiting om de kosten voor zo'n audit weer terug te kunnen verdienen.
Wat je nu ziet, sinds de afgelopen 6 maanden, zie je dat echt een aantal transportbedrijven in Nederland meer dan 2 of 3 elektrische vrachtwagens beginnen te krijgen. Tot januari, februari, maar ook het jaar daarvoor hadden transportbedrijven vaak maar 1, 2 max elektrische vrachtwagens. Maar dit jaar zijn we echt aan het opschalen.
Ja, nou dat kan ik wel een beetje onderschrijven. Ik zie dat ook wel gebeuren in de markt, dat er op dit moment vrij vlot nieuwe vrachtwagens worden geïntroduceerd.
En de professionalisering van de markt. Want we stappen af van het laden van bijvoorbeeld een krachtstroomstekker. En we gaan wat meer professionele installaties toe.
Ja, iedereen heeft de potentie van die elektrische vrachtwagen begint wat duidelijker te worden en dus ook de investeringen die worden wat makkelijker gedaan. Dat is waarom we er dus nu wat meer over horen. Want ik denk dat 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden had in de logistiek eigenlijk helemaal niemand gehoord over HBS. Ik weet nog dat wij maart vorig jaar een keertje bij elkaar zaten en toen hadden wij er eigenlijk net voor het eerst een beetje van gehoord. Ik hoor ook altijd, dit is gratis geld. Nou, je hebt er uitgelegd, we gaan een audit doen, dus er zitten wel wat kosten aan. We moeten ongeveer 1 vrachtwagen een heel jaar lang opladen om die kosten voor die audit te gaan doen. Dus we zijn eigenlijk minimaal 2 elektrische vrachtwagens nodig op 1 locatie die we gaan opladen om dit daadwerkelijk een business case van te maken. Ik hoor ook altijd dat echt veel geld kan opleveren. Zeker als je dat rechtstreeks via zonnepanelen doet of via een windmolen. Ja. Kun je daar eens even wat over uitleggen over wat daar de smaakjes in zijn?
Ja. Zullen we er gewoon kaas in schetsen? Stel, ik ben een transportbedrijf en ik heb 10 elektrische vrachtwagens. Nou, er zijn er 1 of 2, maar die komen er steeds meer. En volgend jaar zullen er echt wel meer bedrijven zijn die dat aantal hebben. En die elektrische vrachtwagens die laat ik op mijn eigen locatie. Ik heb een aantal AC-laadpalen voor. Ik heb een aantal DC-laadpalen voor. En ik heb een stukje duurzame energie wat ik opwek. Ik heb een zonneveld op mijn dak, een zonnedak. En dat levert mij mooi wat kilowattuurtjes op. En die vrachtwagens die komen einde van de dag aan. En die gaan ook 's ochtends vroeg de volgende dag gaan ze weer weg. En HBA kan je op 2 manieren maken. Je laat hem op, de vrachtwagen, met gewoon stroom vanaf het net. En dan maakt het niet uit of je een groen contract hebt of een grijs contract. Daar wordt gewoon niet naar gekeken. Daar hebben ze gezegd, nou, 26% van die stroom is duurzaam. Dus daar gaan we vanuit. Dus die vrachtwagens laat je op met netstroom. En dan krijg je ongeveer 4,5 cent per kilowattuur die in de vrachtwagen stopt.
Ja.
Dan heb je bijvoorbeeld een 300 kilowattuur batterij. Dan levert je bijna 12 euro op.
Ja. Oké, dus dat is elke kilowattuur die je gewoon vanaf je stekker uit de muur, zeg maar letterlijk, je plug je laadpaal in je muur in.
Ja, nog even geen zonnestroom bijvoorbeeld.
Precies, en we doen dat gewoon allemaal via die manier, dan is dat 4,5 cent ongeveer.
Ja.
En die Gouden Bergen dan, wanneer komen die?
Ja, die Gouden Bergen komen op het moment dat er veel kilowattuur geladen worden, plus op het moment dat jij zelf je energie opwekt. Want wek je op je eigen locatie energie op, zon, wind, of je hebt heel toevallig een biomassa-centrale staan. Kan ook.
Dat kan ook gebeuren natuurlijk.
Kan ook. Ja. Dan krijg je niet 4,5 cent. Want er zit niet 26% duurzame energie daarin. In die stroom, zoals bij netstroom. Maar dat is 100% duurzaam opgewekte energie natuurlijk. Dus die 4,5 mag je bijna keer 4 doen. Dus je hebt bijna 18 cent per kilowattuur. Als je duurzame energie, die je zelf hebt opgewekt, in je vrachtwagen stopt. Dat is bijna richting de 50 euro per volle batterij van een elektrische vrachtwagen.
Nou, dan begint het aardig aan te tikken.
Maar, dat is wel een maar, die zonnepanelen, die wekken bijvoorbeeld tussen 12 uur 's middags en 4 uur einde van de dag energie op. Maar dan moet gelijktijdig wel geladen worden. Dus staat je vrachtwagen dan niet aan de laadpaal, maar komt die pas om 5 uur 's middags aan, ja, dan kun je daar niet gebruik van maken. Dan zit je aan de lagere opbrengst via netstroom. Laat je wel op tussen 12 en 4. Kun je er wel gebruik van maken. En dat is nog een manier. Op het moment dat jij tussen 12 en 4 die duurzame energie opwekt, die stop je in je batterijpakket wat je hebt neergezet.
Ja, een stationair batterijpakket.
De stationaire batterij.
Ja.
En je vrachtwagen komt pas om 5 uur 's middags aan. En dan trek je energie uit die batterij, die duurzame energie. Dan krijg je nog steeds die hogere opbrengst.
Oké, dus met een investering in een extra batterij, dat zal natuurlijk ook niet goedkoop zijn, kun je je HBE's, mits je de zonnepanelen hebt of je hebt wind, of die biomassa-centrale, wat elke transporteur tegenwoordig naast de schuur heeft staan, dan kun je dus die HBE's, zeg maar, de prijs daarvan verviervoudigen.
Ja. En dat is helemaal afhankelijk van de operatie van jou als transportbedrijf. Ben je toevallig veel meer overdag aan het laden? Nou, dan heb je dus daar niet die batterij nodig. Zit je bijvoorbeeld veel meer in dagdistributie? Ja, dan heb je dus wel bijvoorbeeld die batterij nodig.
En even een vraagje tussendoor. Stel nou dat mijn buurman of mijn collega vervoerder, die komt tussen de middag, komt hij overdag bij mij opladen. Ik heb een snellaadpaal staan. Krijg ik dan ook die groene HBE's of krijgt dan mijn collega die HBE's?
Nee, ben je eigenaar als transportbedrijf van je eigen netaansluiting en laat je een elektrisch voertuig op, dan maakt dat niet uit van wie dat voertuig is. Is het je buurmans voertuig, voertuig van je concurrent, een personenauto van een van je collega's of medewerkers,
Okay. Kun
je altijd die HBE's verkrijgen.
Ah, oké. Dus als je eigenaar bent van de netaansluiting, dan ben jij degene die ook die HBE-rechten gaat verkrijgen. En jij zegt nou ook, dit werkt ook voor personenwagens.
Ja.
Is daar een harde scheidslijn? Wat zegt de NEA hierover? Ik bedoel, ik krijg hier ook de vraag. En dat vind ik heel interessant. Ik ben wel eens heel benieuwd om jouw mening daarover te horen. Stel nou dat we elektrische koelers op trailers daarmee gaan opladen. Ja, het is wel opladen. Het is wel bedoeld voor de weg. Maar ik kan me zo voorstellen dat we dit niet helemaal precies zo bedoeld hebben. Maar kan het wel? En mag het zo?
Ja, dat is nog een beetje een grijze scheidslijn. Een grijs gebied. Want op dit moment kun je HBE's verkrijgen op het moment dat je een elektrisch voertuig, een voertuig oplaadt wat zijn elektriciteit gebruikt om van A naar B te gaan.
Oké.
En het moet een gekentekend elektrisch voertuig zijn.
Ah, oké.
Dus bijvoorbeeld een voorkeftruck zonder kenteken gebruikt wel zijn elektriciteit om van A naar B te gaan, maar het heeft geen kenteken. Maar daar zijn we wel over in gesprek met de Nederlandse emissieautoriteit.
Maar een trailer heeft natuurlijk wel gewoon een kenteken. Dus het is een gekenteken voertuig. Ja, het is geen aangedreven voertuig. We laden hem wel elektrisch op. Dus in principe zou dat... Ja, dat is een grijs gebied, zeg je.
Dat is een grijs gebied, want er wordt wel diesel gebruikt die ook net zo goed in je trekker gestopt had kunnen worden.
Hoe bedoel je, er wordt ook diesel gebruikt?
In de koeler.
Ja, in een elektrische koeler wordt er geen diesel gebruikt.
Nee, maar in de zin van de trailer moet aangedreven worden met die energie. Dus niet voor een elektrische koeler bijvoorbeeld.
Okay.
Maar om het verschil te maken, bijvoorbeeld bij een diesel...
Het is echt voor het rijden, niet voor het alle nevenfuncties.
Maar de reden waarom ik het net zei, is bij een dieselgekoelde trailer gebruik je wel diesel. Maar bij een elektrisch gekoelde trailer heb je eigenlijk dus diesel die ook gebruikt had kunnen worden voor vervoer, voorkomen.
Okay.
Dus daar zijn we wel met de Nederlandse Missieautoriteit mee in gesprek om ook dit soort toepassingen, waar anders ook gewoon die diesel, die ook gewoon in een trekker gestopt te kunnen worden, voorkomen is, of voorkomen gaat worden, om ook die toepassingen ja, voor HBS in aanmerking te laten
om
komen.
Om dat duidelijk te maken in de wetgeving. Maar ik hoor de ondernemers op in mijn achterhoofd hoor, ik zal spreken, als we dit gewoon op de goede manier bemeteren, dan gaan gewoon die kilowattuurtjes gewoon in de HBE-bemetering, die gaan gewoon richting de NEA. Dit gaan we gewoon regelen.
Het mag officieel niet, maar het is lastig
inderdaad. Oké, dit is precies het goede antwoord wat je daarop moet geven. Ja, je gaf net eigenlijk al aan die 4,5 cent waar het ongeveer op zit. En je had het over 26%, over 100%. Ik heb hier, ik weet hier toevallig wel iets meer van af. Maar we hebben het net al gehad over de formule hoe we dit berekenen. Want er zit een bepaalde formule achter. Ja. En jij zei net al, het is misschien wel een beetje een technisch verhaal. Maar ik wil het eigenlijk toch wel graag horen. Ja. Want hoe kan ik nou uitrekenen wat voor mij het potentieel voor HBE's is? Wat zou dat voor mij kunnen opleveren? Hoe bereken ik dat?
Ja. Dat is een formule. En die formule die wordt elk jaar gepubliceerd door de Nederlandse Missieautoriteit. En die formule gaat als volgt. Ik ben een transportbedrijf en ik laad een elektrisch voertuig op 500 kilowattuur per dag bijvoorbeeld. Die formule gaat als volgt. Je begint met 0,0036. Waarom? Want dat is de energieinhoud in joules van een kilowattuur.
Oké, dus je doet eerst je pakt het aantal kilowattuur. We hebben hier 500 kilowattuur, wat we zeggen, op een dagbasis. En dat doen we keer 0,0036.
Je begint met 0,0036.
Oké.
Die doen we keer 4.
Keer 4. Waarom keer 4?
Want dat is de multiple factor, een soort weegfactor, een soort speelbal van de Nederlandse Emissieautoriteit om de opbrengst van HBE's te kunnen bepalen. En ze hebben die nu op 4 gezet, omdat ze gezegd hebben, een elektrisch voertuig is per kilometer 4 keer meer energie-efficiënt dan een dieselvoertuig.
Oké. Dus we hebben die 0,0036 keer 4 en dan komt er nog wat achteraan.
Ja, keer 0,26 op dit moment.
Oké.
Okay. Dat je netstroom gebruikt.
Ja, dat is die 26% hernieuwbaar waar we het net over hadden. Ja.
Keer de hoeveelheid energie die je in het elektrisch voertuig stopt.
Oké, daar zit die 500 kilowattuur in dit geval. Wat hebben we dan? Wat komt daar dan precies? Wat komt daar dan uit?
Daar komt een getal uit. En dat getal zegt, het getal wat eruit komt, is het aantal HBE's wat je hebt gekregen met die ene oplaadbeurt.
Oké, dus ik zou het eventjes moeten narekenen wat het exact is. Ja, het zal vermoedelijk
Je zit ongeveer op 1,7.
Ja, ik wil het zeggen ergens tussen de 1,5 en 2, denk ik zo eventjes. Dat is wat er uitkomt. Dus dat is het aantal HBE's. Dus dan heb je één dag jouw elektrische vrachtwagen opgeladen met 500 kilowattuur. En omdat je dat die 0,0036 keer 4 keer 0,26, 26% hernieuwbaar, keer die 500, dan zitten we op 1,7, zeiden we net. Dus hou er voor het gemak eventjes 2 aan, voor het rekensommetje. En hoeveel levert mij dat dan op?
Ja, dus dan heb je 2 HBE's gekregen. En dan denk je, ik wil die HBE's gaan verkopen. Maar er is geen vaste prijs voor een HBE.
Oh, dat is lekker.
Net zoals met diesel is dat ook gewoon een beetje vraag en aanbod. En gemiddeld is afgelopen 3 jaar was die prijs 12 euro per HBE.
Mm-hmm.
Maar die kan soms een paar euro hoger zijn, soms een paar euro lager. Maar er zit wel een beetje een opgaande trend. Toen het systeem bijvoorbeeld in 2015 voor het eerst gelanceerd werd, was die prijs van HBE ongeveer 5 tot 7 euro. We zitten inmiddels op 12 euro en misschien op een goede dag krijg je er 15 euro voor. Maar dat betekent dus dat je die prijs van die HBE staat niet helemaal vast. Die fluctueert wat. Maar gemiddeld gezien 12 euro. Ik durf ook eigenlijk wel te zeggen dat je straks ook meer gaat krijgen dan 12 euro.
Dus 12 euro is eigenlijk een beetje de veilige ondergrens waar we mee rekenen.
Dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Dat zeg ik ook vaak tegen mijn klanten. Ga uit van 12 euro, dan weet ik dat je straks altijd meer krijgt.
Ja, dus in dit geval die 500 kilowattuur, het zal iets meer zijn om die 2 HBE's te krijgen. Dan doen we het uiteindelijk 2 keer 12 euro is 24 euro voor deze oplaadbeurt. Het zal iets meer zijn dan 500 kilowattuur, het zal 6, misschien wel 700 kilowattuur zijn. Maar daar krijgen we dus 24 euro voor. Oké, dus dan hebben die formule bestaat eigenlijk uit 2 delen. 0,0036 keer 4 keer 0,26. Dat is het aantal HBE's. Het aantal HBE's keer de prijs van een HBE op de markt. Dat eerste gedeelte van die formule, daar wil ik toch nog even op terugkomen. Die 0,0036 is me duidelijk. Dat is het aantal joule wat er in een kilowattuur zit. die keer 4, dat is eigenlijk een knop waar de Nederlandse emissieautoriteit, de partij waar je de HBE's registreert en op je rekening stort als het ware, want zo gaat het technisch volgens mij. Dat is de knop waar zij aan kunnen draaien. En ze zeggen, nou, je krijgt nu een multiplier van 4, omdat het efficiënter is om elektrisch te rijden dan met diesel. Want we hebben eerder al gezegd, het zou ook voor brandstoffen kunnen gelden. Daar is die multiplier dus een stuk lager van. Dus we compenseren elektrisch een behoorlijk stuk. En dan hebben we die 0,26, omdat 26% hernieuwbaar is. En over die 26% wil ik het even over hebben. Want je gaf net al aan, als we 100% groene stroom erin stoppen, dan is die 0,26% wordt dan
100%.
Ja, dus dat wordt dus 1,0. Dat is een multiplier van 1. Dus die 2 HBE's die we net hadden, stel nou dat we deze vrachtwagen opladen met 100% groene stroom, dan hebben we geen 2 HBE's. Dan hebben we bijna 8 HBE's in dit geval.
Ja.
En dan is het dus niet 24 euro wat we verdienen met de oplaadbeurt, maar dan verdienen we 100 euro met een oplaadbeurt.
Ja.
Dit is het meest positieve geval, hè? En er zijn een heleboel voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Dus laten we nou niet denken dat iedereen hier direct de transporteurs stinkend rijk in wil worden. Maar dit is hoe het werkt. Oké, die 26%, dat is, waar is dat op gebaseerd?
Dat is gebaseerd op het CBS-gemiddelde van duurzame energie in de Nederlandse elektriciteitsmix. Dus Nederlandse elektriciteit wordt op allerlei verschillende manieren gemaakt. Gas, kolen, een beetje zon en wind. En het aandeel duurzaam van die hele mix is op dit moment 26%.
Oké, maar ik heb begrepen dat dat aandeel duurzaamheid, dat omdat we wind gaan bijplaatsen, zon gaan bijplaatsen, dat aandeel duurzaamheid, dat gaat steeds verder omhoog.
Ja, het heeft dit jaar wel even een klap gehad. Maar de trend is wel dat dat aandeel dus elke keer iets hoger gaat worden. Dus komend jaar misschien bijvoorbeeld 30%. 2024, 34, 35%.
En wanneer kijkt de NEA, wanneer stelt hij dat de percentage vast? Kijken ze dan in 2022 naar wat het volgens het CBS in 2021 was? En is dat dan de formule voor 2022? En kijken we zo elk jaar een jaar terug? Of kijken we 2 jaar terug? Of?
Ze kijken tussen de 2 jaar terug.
Ja. 2 jaar terug, ja. Oké. Okay, dus we kijken zometeen in 2024 wat we in 2022 hebben gedaan. Nee, dat
heeft wat tijd nodig namelijk om exact uit te rekenen wat die mix is geweest.
Ja, dus voor iedereen die dit in 2023 luistert, dan kijken we naar wat het aandeel hernieuwbaar in 2021 het net was.
Ja.
Oké. Maar dit kun je ongetwijfeld op de website van Mobilize wel weer terugvinden. Oké, maar dan weten we dat eventjes. En dan weten we ook dus het verschil tussen wat nu die 26% is. Dat percentage gaat oplopen. Ja. Dus we gaan meer HBE's krijgen voor dezelfde vrachtwagen opladen. Ongeacht of je dat met grijze stroom doet. En dan weten we dus het aantal HBE's. Dan die prijs. Je had het net al over. Ja, 12 euro is een beetje de ondergrens. Heb je een gevoel voor wat de bovengrens zou kunnen zijn?
Nou, dit jaar was die prijs echt wel een stukje hoger.
Oké, waar heb je hem dit jaar op zien staan?
Nou, bijna op 21,5 euro.
21,5 euro.
Ja, dus dat betekende dat je bijna op de 27, 28 cent voor zelf opgewekte energie per kilowattuur zat.
Zo. Dus even voor mij, die gouden bergen, want ze beginnen bij mij weer een beetje binnen te komen. We hadden het net over die 24 euro, die wordt bijna 100 euro, omdat we met 100% hernieuwbare stroom doen. Maar dan in dit geval deden we dat met een prijs per HBE van 12 euro. Als we dat dus nu naar 20 euro gaan doen, dan gaat die prijs echt over de kop.
Al wil ik de luisteraars wel erop bij benadrukken. Die prijs heeft heel even heel hoog gestaan.
Okay.
Maar is daarna gigantisch naar beneden gegaan.
Okay.
Dus misschien komen ze in de toekomst alweer terug.
Ja?
Maar het is nog wel wat onzeker daarin.
Oké, maar de langjarige trend is wel echt wel het idee dat dat verder omhoog gaat lopen.
Ja, als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, is die prijs ongeveer verdubbeld.
Oké, dat is wel een prettige
bijkomst. Dus dat geeft wel meer een stabielere trend. Ja.
Ja. Zit ik eens even te denken. Als ik zo'n elektrische vrachtwagen, sorry, ik kom er bijna niet uit, een elektrische vrachtwagen oplaad, verkoop ik dan die HBE's direct? Of komen ze in een potje terecht? En wanneer moet ik ze dan verkopen? Hoe werkt dat?
Nou, stel je hebt je eerste elektrische vrachtwagens aangeschaft. En je begint ze ook zelf op te laden op je eigen terrein. Dan moet je jezelf gaan aanmelden. Aanmelden bij de Nederlandse emissieautoriteit. En daarbij zeg je gewoon de Nederlandse emissieautoriteit. Ja, je moet wat bijzondere administratieve hoepels door. Maar dan zeg je gewoon, ik ben duurzame voertuigen aan het opladen. Ik wil graag een rekening bij jullie hebben. Nou, bij de Nederlandse emissieautoriteit krijg je dan een bankrekening. Geen financiële bankrekening, maar een bankrekening van HBE's. En op die bankrekening geef je zelf aan, bijvoorbeeld, Nederlandse emissieautoriteit, ik heb afgelopen jaar, of afgelopen half jaar, zoveel kilowattuur geladen. Nou, dan krijg je direct die HWA's op je bankrekening. En die bankrekening kun je daarmee een transactie gaan maken met de andere partij bijvoorbeeld.
Oké, en de NEA die verwacht dus om die reden, want jij geeft eigenlijk zelf aan wat het aantal kilowatturen is wat jij opgeladen hebt. En daarom verwacht de NEA dus ook dat iemand een audit bij jou komt doen om te controleren dat echt klopt wat jij zegt.
Ja, want elk jaar, bijvoorbeeld 2022, je hebt elk jaar elke maand ingevuld. Nou, ik heb elke maand 10.000 kilowattuur geladen. Dat doe ik een heel jaar lang, 120.000 kilowattuur aan het einde van het jaar. Ik ga die HBA's ga ik aanmelden bij de Nederlandse Misautoriteit. Dan krijg ik gelijk die HBA'tjes van. Dan kan ik ook gelijk verkopen. Maar in het jaar erop, in maart, februari, maart, komt dan een externe partij. Dat doet niet Mobilize. Het is een externe partij. Die komt wel controleren. Ja, meneer de transporteur, heeft u daadwerkelijk 120.000 kilowattuur geladen? Kunt u dat eens even aantonen? En dan komt er dus wel een controleproces om te kijken naar hetgene wat je hebt ingevoerd. Klopt dat ook daadwerkelijk? En klopt dat niet, ja, dan staan ook echt wel sancties op.
Ja, zo'n audit, daar hadden we het net al even over. De kosten die zijn ongeveer gelijk aan het opladen van één elektrische vrachtwagen. Ja. Mits de prijs op 12 euro per HBA blijft staan. Ja. Op het moment dat die prijs omhoog gaat, wordt het goedkoper. Dus dan zou dat zelfs voor één auto al wel... Oké. Dus je wordt wel gecontroleerd. Als je iets invult wat niet klopt, dan krijgen ze je uiteindelijk wel te pakken. Oké, cool. En mag ik dan... die HBA's onbeperkt vasthouden, omdat ik ga speculeren op die markt dat die prijs van HBA's naar boven gaat. Maar ik kan me voorstellen dat het heel aantrekkelijk is. Als jij me net vertelt, die prijs staat eigenlijk minimaal op 12 euro. Dat reken ik altijd richting mijn klanten met 12 euro. En dan wacht ik mooi eventjes tot ik die 20 euro per ongeluk heb aangetikt. Of nou, misschien iets minder, 18 euro of zo. En dan pak ik toch even 50% meer. Daar heeft niemand wat van geweten. En nou, dat doe ik dan mooi. En dat kan ik voor dit jaar doen. Maar misschien wil ik ze ook wel vasthouden tot over 2 of 3 jaar. Maar kan dat zomaar?
Het zou heel mooi zijn, want een HBA zal in de toekomst veel meer waard zijn dan die op dit moment is.
En ja, dus ik wil zo lang mogelijk vasthouden.
Ja, dat komt door het volgende. Nu is het zo dat voor elke liter diesel die een fossiele partij verkoopt of maakt, dat ze ongeveer 18% daarvan moet duurzaam gecompenseerd of aangevuld zijn met biodiesel. 2030 is dat bijna 30%. Dus laat zien dat per verkochte liter diesel er bijna 60% meer gecompenseerd moet gaan worden in de toekomst. Dus daar kunnen we waarschijnlijk wel gaan narekenen dat een HBA in 2027-2028 een stukje meer waard gaat worden. Nou, daar heeft de Nederlandse minister daar wel over nagedacht.
Oh, jammer.
Want hebben we gezegd, nou, we moeten er wel voor zorgen dat die bedrijven ook dit jaar zichzelf kunnen compenseren, die fossiele bedrijven. Want anders gaan al die partijen die HBA's maken gaan zeggen, nou, wij houden dat gewoon even vast met z'n allen. Maar dit jaar moet ook de fossiele bedrijven moeten hun verplichting nakomen. Dus hebben ze gezegd, voor jou als transportbedrijf of als partij die een bio-LNG maakt, je mag maar een heel beperkt deel meenemen naar het volgende jaar.
Oké. Dus je hebt een soort verkoopverplichting?
Ja, je hebt een soort verkoopverplichting. Je hebt geen verplichting om ze daadwerkelijk te verkopen.
Oké.
Maar
ja, je doet het wel, anders dan raak je je centjes ook kwijt.
Precies.
Ja, dus dan is het een verkoopverplichting. Ja,
en een beperkt gedeelte mag je meenemen naar het volgende jaar.
Oké.
Maar dat beperkte gedeelte is heel klein voor een partij die veel duurzame energie produceert. Maar dat beperkte deel is even groot voor een transportbedrijf. Dus dat betekent dat een transportbedrijf relatief een groter aandeel van zijn HBA's elke keer mee kan nemen naar het volgende jaar.
Ja, want dit heb je mij wel eens verteld. Die HBA-markt is vrij groot. Ja. En wij denken dat met elektrische vrachtwagens dat we hier in de deuk in een pakje boter gaan slaan. Maar dat is een illusie volgens mij, of niet?
Ja, en die markt is bijna elk jaar dus een miljard euro van fossiele bedrijven naar groene bedrijven. En in 2021 was het aandeel van die energie, die HBA's die gemaakt werden door elektriciteit, tussen de 2 en 3%. Dus alle laadpalen in Nederland, alle snellaadstations van Tesla, Fastnet, maakten maar 3% van die markt op.
Ja, dat komt omdat die brandstoffen zo'n groot gedeelte van dit gedeelte opslaan.
Dus 97% van die markt zijn partijen die dus groene gassen maken, groene biobrandstoffen. Die maken dus echt verreweg het grootste deel op van die markt. Dus ook zelfs als aan de ene kant van de fossiele bedrijven moeten elk jaar 10-20% meer kopen. Maar de markt van elektriciteit, als die in het komend jaar verdubbelt, dan zouden we echt een gigantische stap gezet hebben. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Dus dat betekent dat die vraag naar HBA's gaat groeien.
Ja, die krapte op de markt van de HBA's die gaat naar verwachting wel stijgen. Dus de prijs gaat daar uiteindelijk ook mee stijgen.
Ja.
Oké, dus die HBA's kunnen we niet onbeperkt meenemen naar volgend jaar. Dat is wel heel erg jammer, want er waren best wel een aantal mensen die daar al boven speculeren. Oké, een klein potje kunnen we meenemen naar volgend jaar, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Voor transporteurs is het leuk wisselgeld, maar het stelt eigenlijk niet zo, zo heel erg veel voor. Hoe werkt het verkopen dan precies? Want dan heb ik ze op die rekening staan en dan krijg ik dan een mailtje van Shell of van ExxonMobil en die zegt, je bent de beste transporteur, ik zie dat je met elektrische vrachtwagens rijdt, je hebt ongetwijfeld wel een accountje bij de NEA, kan ik die dingen niet van jou kopen? En dan stoppen ze een envelop met geld door je brievenbus en dan nemen ze de HBA's van je over. Hoe werkt dat zo ongeveer?
De deals vinden dus wel bilateraal plaats. Dus gewoon face-to-face. Er wordt gewoon letterlijk gebeld.
Okay.
Er is geen beurshandel van HBA's. Het is in die zin nog wel een wat lastig markt om echt goed te doorzien. Er is geen openbaar platform waar exact die HBA-prijs zichtbaar op is, bijvoorbeeld. Dus op het moment dat jij een deal wil gaan maken, nou, kun je dat bijvoorbeeld doen met een tussenpersoon, met Mobilize. Maar je kunt ook bijvoorbeeld het zelf doen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een partij hebt die HBA's moet kopen, een fossiele partij, dan kun je dat gewoon bij ze aangeven.
Okay, dit zijn vrij grote partijen over het algemeen, ja. Of niet? Want die markt, zeg je net, die is ongeveer 1 miljard. Dat hebben we het over de Nederlandse markt. Hè? Dan hebben we het alleen over de Nederlandse markt. Hoeveel partijen kopen die HBA's in?
20 tot 25.
Oké, okay. Er zijn 20 tot 25 partijen die voor 1 miljard euro aan HBA's moeten inkopen.
Ja.
Oké, dit geeft, om een beetje perspectief te geven aan hoe groot het aandeel elektrische vrachtwagens gaat zijn op die hele HBA-markt. Eigenlijk met z'n allen stellen wij niet zoveel voor.
Nee.
Dus ik denk ook niet dat ze onder de indruk zijn als jij het hoofdkantoor bij Shell belt en je zegt, ik heb nog 2 HBA's in de la liggen. Wil je die van mij kopen? Dan nemen ze je denk ik niet echt serieus.
Ja.
Daarom is het ook wel verstandig om naar een partij als Mobilize toe te gaan, omdat die de weg natuurlijk wel kent. Nou, dat is hartstikke goed. Dat geeft mij een beetje perspectief. Ik kwam laatst iets tegen. Dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Maar je hebt het de hele tijd over degene die de netaansluiting heeft. Die krijgt ook die HBA's. Die kan die rekening openen. Nou, stel nou dat ik mijn transportbedrijf helemaal off-grid haal. Omdat ik helemaal zelfvoorzienend ben. En ik heb geen aansluiting meer. Kan ik dan HBA's verkopen?
Nee. Nee. Want om je aan te melden bij de Nederlandse Missieautoriteit is het verplicht om een netaansluiting te hebben. Maar maakt niet uit of het nou je allerkleinste grootzakelijke aansluiting is. Je moet een netaansluiting hebben.
Oké, je moet wel een grootzakelijke aansluiting hebben.
Je moet een zakelijke aansluiting
hebben. Maar je moet een aansluiting hebben. Dus als je HBA's wil verhandelen, nou, de meesten hebben dat wel. Maar stel nou dat er ergens iets voorbij komt en die zegt, ik ben volledig zelfvoorzienend, ik denk eraan om off-grid te gaan. Dan heb je qua HBA's wel een uitdaging.
Ja, heb je echt een uitdaging.
Oké. Even kijken. Ik heb ook wel eens dingen begrepen over dat de verschillen zitten in het bemeteren. Even weer technisch terug naar in de praktijk. Tussen het bemeteren van een AC en van een DC-lader.
Ja.
En kun je daar eens wat over vertellen? Wat is daar precies aan de hand?
Ja, dat was best wel een gestoei ook afgelopen tijd rond de bemetering. Want het is zo, in een AC-laadpaal kunnen we gewoon zeggen, 99% van de AC-laadpalen zit de juiste meter. Er moet namelijk dat noem ik even een moeilijk woord, MID-gecertificeerde meter moet erin zitten. En die meter zit eigenlijk gewoon altijd standaard in de AC-laadpaal. Want het is een meter. MID is een soort standaard, een certificaat. En dat certificaat is alleen aangegeven op meters die aan een AC-zijde, dus de wisselstroomzijde van een laadpaal, gemonteerd zijn.
Ja, nu wordt het echt technisch, hè?
Ja. Maar een AC-wisselstroom-laadpaal is altijd wisselstroom.
Ja.
Dus er zit altijd aan de goede zijde dan. Voor DC-laadpalen is het wat lastiger. Want daar wordt vaak gemeten aan de DC-zijde, dus de gelijkstroomzijde van de laadpaal. Maar, zoals ik net zei, dat MID-certificaat bestaat alleen voor meters die aan een AC-laadpaal of aan een AC-kant gemonteerd worden. Wat we vaak zagen afgelopen tijd is dus veel DC-laders die op dit moment in het veld staan, zijn niet geschikt voor het verkrijgen van HBA's. Dus hebben we afgelopen tijd veel in gesprek geweest met veel OEM'ers van laadpalen om ervoor te zorgen dat zij in die laadpaal op het stukje voordat het wisselstroom gelijkstroom wordt, want in die laadpaal wordt het vaak geconverteerd, moet ook nog een extra meter geplaatst worden.
Oké, daar worden nu stappen op ondernomen.
Ja, dus een aantal grote partijen bieden het nu aan als optie.
Ja.
Ik hoop nog dat ze het standaard op een gegeven moment in de laadpalen gaan aanleveren. Want ook de klant moet wel weten dat die optie aangevikt moet gaan worden. En een aantal partijen biedt nu ook pakketjes met het naar de installatie nog weer terug erin kunt zetten.
Oké.
Maar sommige laadpalen kan natuurlijk gewoon fysiek niet meer.
Oké, dit is wel een aandachtspunt als je met HBA's wat wil gaan doen in de toekomst. Moet je hier wel even goed op letten.
Ja, dus je moet ervoor zorgen op het moment dat je een laadpaal aanschaft, dat er, en dan moet je specifiek vragen bij je laadpaalleverancier, zit er een AC-MID gecertificeerde meter in mijn laadpaal. Fysiek in je laadpaal.
Okay.
Je mag niet buiten zitten, hij moet in je laadpaal zitten.
En dan zit ik eventjes, want ik, de afgelopen tijd, en ik ben er best wel fan van, zien we ook steeds meer van die hub-spoke modellen rondom laders. Dus dat we op een gecentraliseerde plek de power electronics hebben staan en dat er eigenlijk alleen nog maar vanaf die plek een DC-kabel naar de plek toe gaat waar je vrachtwagen kunt opladen. Er zijn verschillende leveranciers die dat al kunnen aanleveren. Dan heb je dus aan de AC-kant, er komt AC zeg maar op het power cabinet komt binnen. Daar wordt die stroom wordt onderling verdeeld over allerlei over de verschillende laders die buiten staan. Is daar ook al wat ervoor geregeld? Hebben we daar ook al naar gekeken? Of weten we dit gewoon nog niet zo zeker hoe dit gaat werken? En moeten we hierover in overleg met de NEA?
Ja, dat is. Ik heb de afgelopen jaar een aantal van dit soort casussen gehad. En het is niet zomaar mag je daar HBS op krijgen. Wat je vaak ziet is dus. Er moet officieel per lader moeten gemeten worden. Maar op het moment dat jouw lader altijd maar met AC gevoed wordt, dan werkt dat niet. Want er zit geen AC-moment. Of als de lader altijd met DC gevoed gaat worden, zit er geen AC-moment meer in het meetstation. Wat we daar vaak gedaan hebben, is een Meluwa voor de laadpalen gezet.
Mm-hmm.
Of een SAP, twee moeilijke termen. Maar wat er eigenlijk. Wat waar SAP voor staat, is secundair aansluitpunt.
Mm-hmm.
Dus dat betekent is dat je met je meebedrijf, bijvoorbeeld veel transportbedrijven hebben gewoon een meebedrijf, een Kenter, een Joules, een Verdura, die de energiemetingen doet. Die plaatst als het ware een tweede aansluiting achter je aansluiting. Daarmee ook een secundair aansluitpunt. Tweede aansluiting.
Ja.
En daardoor maken we eigenlijk een exclusieve aansluiting van alle laadinfrastructuur die achter.
Oké. Okay.
Maar dan die SAP. Ja. Moet geplaatst worden nog op de AC-kant.
Oké, wat even terug naar helemaal het begin van deze uitzending, podcast. Toen zei je eigenlijk al, wat is er veranderd op 1 januari 2022? Dus dan gaan we eigenlijk weer een beetje terug naar die oude situatie. We gaan weer een exclusieve aansluiting creëren, waar we alleen laadinfrastructuur achter hebben zitten, zodat dat we daar daadwerkelijk ook alleen voertuigen mee gaan opladen.
Ja.
Oké, dat zou dan weer zo deze uitdaging kunnen verhelpen.
Ja.
Want ik kan me ook nog voorstellen, dan maak ik het misschien nog wel iets complexer. Binnen die power cabinets kun je met modules gaan schakelen om verschillende laadvermogens te geven aan verschillende stekkers. Dus je kunt. Dus wat is dan nog. Zeg maar, het is één laadsysteem met misschien 5 verschillende laders. Maar de module kan de ene keer voor laadpunt A worden gebruikt. En de tweede keer voor laadpunt B worden gebruikt. Dus het wordt heel lastig om dat te bemeteren. Dus wat we dan. Nu wordt het waarschijnlijk heel ingewikkeld om dit te volgen. Zeker als je zit te luisteren. Dat besef ik me. Maar wat je dan eigenlijk gaat doen is. Nou, dan gaan we helemaal aan het begin van onze exclusieve aansluiting. Die SAP. Gaan we daar meten. Om te kijken hoeveel kilowatturen we in die. Vrachtwagens gaan stoppen.
Ja, dus wat je vaak ziet is een transportbedrijf heeft gewoon een logistiek centrum, warehouse. Daar moet energie gevoerd worden. En dan heb je een kabel die naar buiten gaat. En die kabel die naar buiten gaat, dat is dan nog wisselstroom. En er komt dan ergens dan een trafohuisje wordt er buiten neergezet. Voordat dat trafohuisje en vanuit het trafohuisje wordt het vaak omgezet dan bijvoorbeeld naar DC en dan voert het de laadpalen. Nou, dan maak je zo'n trafohuisje op die plek, ga je dan een tweede aansluiting maken.
Ja, dus eventjes voor mijn gevoel, je krijgt een netaansluiting van buiten, dat is AC, dan krijg je Trafo die, daar heb je 2 aansluitpunten in zitten.
Ja, dat is vaak dan nog een stukje AC-kant en op een gegeven moment staan daar dus een aantal power cabinets, zo noemen ze dat in
Lapa. Ja, dat is nog weer achter de Trafo.
Precies.
Dus dan hebben we vanuit die Trafo twee aansluitingen, eentje voor jou voor je distributiecentrum of voor je kantoor en die tweede, die SAP, die Meluwa, wat eigenlijk hetzelfde is. Dus je tweede aansluitpunt en daarmee gaan we naar die power cabinets toe. En vanuit die power cabinets gaan we daadwerkelijk die laadpalen, als het ware.
Want dan maken we dat in jouw meetsysteem of jouw energieleversysteem.
Ja, precies. Oké, dit is wel complex.
Ja.
Ja, en dit is ook de reden waarom je, denk ik, met een partij als Mobilize met HBS aan de slag wil gaan. Want de kans dat je, als je dit op een grotere schaal gaat doen, dat het zo complex wordt, die is vrij aanwezig. Met 1 paal is er nog wat te overzien en het concept is best wel goed te begrijpen als je het in 5 minuten wil uitleggen. Maar op het moment dat je een groter systeem gaat krijgen met meerdere laders, waarschijnlijk veel DC gaat laden, dan wordt dit behoorlijk complexer. Aan de kant, omdat dit zo nieuw is, het opladen van elektrische voertuigen, zeker vrachtwagens met HBS, omdat het zo nieuw is, is het ook nog een heel grijs gebied. De regelgeving is nog niet helemaal helder om je op alle vragen direct een antwoord te kunnen geven. Dat, nou ja, dat, dat, Oké, okay, dan is ik snap in één keer heel goed waarom het verstandig is om met een partij als Mobilize hiermee aan de slag te gaan. Want als je dit in één keer goed wil doen, ja. dan is het toch wel wat complexer dan het op de voorkant lijkt.
Ja, dus eigenlijk wat we doen is het maximaliseren van de HBO-opbrengst voor transporteurs. Okay. Van het meten, ja, tot ook het verkopen.
Ja, en gewoon sowieso zorgen dat goed gaat, dat je ook lekker door die audit heen loopt en dat je niet... Ja. Want het vervelendste zou zijn dat je een heel jaar lang HBA's of kilowatturen hebt gemeten. Die audit komt langs en die audit die zegt, je hebt het verkeerd gemeten. Alles wat je op de rekening van de NEA hebt gestort gekregen, dat geldt niet meer en die kun je niet meer gaan verkopen.
Nee, dus eigenlijk wat we tegen onze klanten zeggen, jouw HBA-probleem is nu ons probleem. Wij zorgen ervoor dat je gewoon elk jaar iets krijgt.
Oké, okay, we gaan redelijk richting het einde, want de meeste van mijn vragen zijn beantwoord. Ik zit nog eventjes te denken. Afgelopen week was ik een beetje fel zelf op LinkedIn. En ik kwam iemand tegen die bij een grote energieleverancier werkt. En die zat in mijn ogen een beetje te klagen over die multiply factor waar we net over hadden van 4. Nou, voor waterstof hebben we ook zo'n multiply factor, een multiplicatiefactor. Die is dan 2,5. En die gaat van 2,5 gaat die terug naar 2. En nou, dat was iemand die er aan een column over geschreven had. En een bijzingetje ook wat gezet had over het elektrisch laden van elektrische voertuigen. Daar reageerde ik misschien een beetje, zeker voor mijn doen, een beetje fel op. Maar hoe zit dat? Want daar had wel een punt. Deze beste persoon die gaf aan... Dat die factor van 2,5 terug gaat naar 2. En net voor de uitzending vroeg ik aan jou, geldt dat dan ook voor het elektrisch laden?
Ja, geldt ook voor het elektrisch laden. Daar zagen we dat afgelopen jaar was die multiple factor 4. In 2021 was die nog 5. En voor 2023 gaat die 3,2 zijn. Dus nog een keer weer 20% lager.
Oké. En eventjes terug naar die formule, want het was 0,0036 keer 4. Maar die keer 4 wordt dus nu...
3,2.
Keer 0,26 of keer 1,0 afhankelijk van hoeveel groene stroom je gebruikt. Dat is het aantal HBE's. Dus het aantal HBE's wat je gaat krijgen in 2023 voor het opladen van dezelfde vrachtwagen is lager dan dat je kreeg in 2022.
Ja, je krijgt dus minder snel een HBE.
Ja.
Je hebt dus meer kilowatturen moet je in een vrachtwagen stoppen om een HBE te kunnen krijgen.
Oké, okay, dus... Money Talks, het leeft gewoon minder op uiteindelijk.
Ja, als je zo rekenen met de prijzen van dit jaar, zeker.
Oh, oké. Okay.
Maar wat daar niet stond in het artikel is dat de partijen die elk jaar die HBA's moeten kopen, die moeten nog wel steeds evenveel HBA's kopen.
Ja, meer zelfs.
Meer zelfs elk jaar.
Ja, dus het is krap op de markt. We hadden net al gezegd, langjarig zal die prijs omhoog gaan.
Ja, en wat dus deze regelgeving er wel weliswaar onverwacht voor zorgt, is dat er dus minder HBA's op de markt komen. In een markt waarin meer HBA's gekocht moeten worden.
Ja.
Dus daarmee wordt er meer schaarste gecreëerd.
Oké, okay, dus het is prijsopdrijvend effect.
Ja.
Dus waarschijnlijk, voor de business case, maakt het waarschijnlijk niet eens zo heel erg veel uit. Omdat waarschijnlijk de prijs van HBA's in de toekomst omhoog gaat. Laten we zeggen, die ondergrens, die gaat naar €15. Maar omdat je minder HBA's opwekt, is het uiteindelijk het netto resultaat is hetzelfde. Ja. Wie draait er aan die knop van die 4 naar 3,2?
Ja, dat is de speelbal van de Nederlandse Emissieautoriteit. Die beheert dit systeem. Dat voeren ze uit namens de overheid. En zij kunnen weinig sturen aan die formule. Bijvoorbeeld die 0,0036 staat vast. Jouw percentage duurzame energie, dat bepaalt het CBS. De kilowatturen bepaal je zelf als transporteur. Dus het enige waar ze aan kunnen sturen is die 4 in dit geval.
Oké, okay, en... Weet je ook waarom ze ervoor gekozen hebben om van 4 naar 3,2 te gaan? Of in het geval van waterstof van 2,5 naar 2?
Ja, dat hebben ze gedaan omdat afgelopen jaar heeft natuurlijk die oorlog in Oekraïne plaatsgevonden. En daardoor is, en ze hebben het nog niet heel helder geformuleerd naar mijn inziens, maar ik heb het wel met ze besproken. Is wat ze zagen is dat dus daardoor meer gas gebruikt in de Nederlandse elektriciteitsmix. Daardoor zijn elektrische voertuigen min of meer ook iets minder duurzaam geworden. Mm-hmm. Want gas heeft een hogere CO2-uitstoot dan een windmolen bijvoorbeeld per kilowattuur.
Ah, oké, okay. Dus wat ze eigenlijk zien is ze zeggen het aandeel hernieuwbaar gaat eigenlijk naar beneden. Dus die 26% is eigenlijk geen 26%, maar is misschien 21% of zo. Alleen aan die knop van 26%, daar kunnen ze niet aan draaien. Want we kijken 2 jaar terug en het CBS bepaalt hoeveel dat is. Dus ze nemen eigenlijk een soort, ze corrigeren op de hoeveelheid duurzame energie die in het net zit.
Dus ze kunnen daar relatief snel mee sturen.
Ja, want dat is de enige knop die de NEA heeft om te draaien aan de uitkomst.
Ze hebben dat bijvoorbeeld begin november aangekondigd voor 2023. Dus laat zien dat ze het echt op heel korte termijn er nog meer aan kunnen tweaken en sturen.
Ja, dus het zou ook maar zo weer kunnen zijn dat ze het op een gegeven moment weer omhoog gaan draaien.
Ja, maar de trend is wel dat omlaag gaat. Maar wat je ziet is dat het percentage duurzame energie gaat gewoon elk jaar omhoog. En dat gaat dus elkaar wellicht een beetje uitwegen.
Ja, dus samenvattend, de verwachting is dat het voor de business case van HWE's niet zo heel veel gaat doen, omdat de prijs van HWE's altijd aan het stijgen is. En dit is gewoon de knop van de NEA waar ze aan kunnen draaien om een beetje links of een beetje naar rechts te sturen. Ja. Doe ik een beetje terecht aan de vergelijking met rentestanden, wat de ECB doet. Het draait een beetje om inflatie te beteugelen, doen we de rente een beetje omhoog. Economie stimuleren, doen we de rente een beetje naar beneden. NEA doet dit met de multiply factor in HBE's.
Ja,
oké. Nou, ik ben er wel eens een beetje doorheen. Ik weet niet of jij nog uitbranders hebt op dingen die ik ben vergeten te vragen. Want misschien zit er nog wel een heleboel in jouw hoofd wat jij wil vertellen, maar wat ik niet gevraagd heb.
Nou, ik denk dat het HBE-systeem afgelopen tijd ook transporteurs in het denken heeft gezet van, ja, we moeten echt wat met ons energiesysteem. We gaan niet zomaar straks nog opladen bij het snelnaadstation langs de snelweg. Want dan krijgt de vastnet krijgt dan mijn HWE's. En tegelijkertijd, als ik dus zelf die duurzame energie opwek op mijn eigen dak, veel goedkoper dan het inkopen op dit moment. Als ik zelf ook nog daar met mijn voertuigen oplaad, dan kan ik daar HWE's mee genereren. Laat staan mijn voertuigen maar pas 's avonds aan de stekker en ik werk overdag op. Dan heb ik een batterij nodig. Het laat ook echt transporteurs zien dat ze niet alleen met die palen bezig moeten zijn, maar echt dat energiesysteem moeten gaan ontwikkelen. En dat vind ik echt wel super fijn, super tof om ook te zien.
Ja, nou, dit merk ik ook heel erg. Want iedereen HBE's gratis geld, daar gaat iedereen op aan. Dan begint iedereen te merken dat groene HBE's dat het nog meer kan opleveren. Daarvoor is vaak wel een batterijsysteem nodig. En dan begint het complex te worden. Dan beginnen er ook nog meer kansen te ontstaan. Want handelen op de energiemarkt zou je hier ook nog weer kunnen meenemen met een batterijsysteem. Dus er liggen allerlei kansen, maar het is wel rete complex. Om het helemaal goed te doen. Goed, ja, ik heb voor de rest geen vragen, Robert. Ik wil je van harte bedanken om hier naar het mooie Heino toe te komen om deze podcast op te nemen. Ik hoop dat jij als luisteraar ook wat hebt opgestoken. Ik wou wel een beetje de diepte in, maar ik hoop dat we het niet te technisch hebben gemaakt, dat iedereen is afgehaakt. Dan gaan we zelf merken. Heb je nou vragen, dan kun je altijd eventjes bij mij terecht op LinkedIn. Kun je me op LinkedIn bereiken. Ik denk dat je Robert op LinkedIn ook wel zou kunnen bereiken. Hij knikt naar mij. Als je nou nog vragen hebt op nabranders, stel ze dan ook gewoon eventjes. Misschien dat Robert in de volgende podcast nog wel een keertje weer te gast hebben. Ik sluit het helemaal niet uit. En dan rest me niks anders dan jullie te bedanken, dan Robert te bedanken voor zijn komst en zijn uitleg. En jullie te bedanken voor het luisteren.
Heel bedankt.
Dankjewel.
Hi, Johnny hier nog eventjes. Heb jij nou vragen over de Masterclass Zero Emission Trucks? Of wil jij de situatie voor je eigen bedrijf laten berekenen via het rekenmodel Zero Emission Trucks? Twijfel dan niet om bij mij aan de bel te trekken. Ook als je vragen hebt die misschien goed zouden passen in deze podcast, stel ze via LinkedIn. LinkedIn is de beste manier om mij te bereiken. Dankjewel.